Hey Monique.
Hey Roderick.
Monique, we gaan er niet aan ontkomen. We moeten het even over Joost Klein gaan hebben.
Dat ben ik wel met je eens. Want als we het ook over de verkiezingsuitslag moesten hebben, dan moeten we het hier ook over hebben.
Ja, vind ik ook. Het is van landsbelang, dus het moet.
Zo voelt het inderdaad wel. En het grappige is, de vorige keer hadden we het over de negativiteitsbias. En eigenlijk is hier sprake van de positiviteitsbias.
Welkom bij de podcast Gedrag van alle dag van Behavior Boost. We nemen je mee naar alledaagse voorbeelden van onbewust gedrag. Hoe het ontstaat en hoe je het ook bij jou op de werkvloer kunt herkennen en beïnvloeden. Want gedrag is overal en altijd. De positiviteitsbias.
Blijkbaar zijn wij als Nederlanders helemaal op de hand van Joost Klein. Dus er wordt bijna een soort van verheerlijkt. We weten allemaal niet wat er is gebeurd. En dat is wat wij in de negativiteitsbias over hadden. Vaak speculatie voor negatieve dingen, wat we heel groot maken. En het grappige is dat in dit geval het wel lijkt alsof hij niks verkeerd kan doen. Want we zitten allemaal in de verontwaardiging wat hem is overkomen. Waarvan we dus nogmaals niet eens weten wat het is. Behalve dan dat hij gedisqualificeerd is. En we zitten met z'n allen in een enorme positiviteitsbias. Alles is positief om hem heen.
Ja, ik herken het wel. Ik heb niet zo heel veel met het Eurovisie Songfestival. En met mij heel veel andere Nederlanders volgens mij ook. Weet je, ik vind het leuk, zijn liedjes verstijnen. Maar ik moet je bekennen dat eigenlijk al dat geneuzel en gedoe eromheen. Nou, geef mij een portie maar aan Vicky. Maar de grap was eigenlijk wel dat donderdagavond werden wij min of meer een soort van verplicht door onze dochter om toch naar de halve finales te kijken, want Joost Klein gaat optreden. En ik had echt werkelijk nog nooit van de beste man gehoord. Mijn eerste aanraking met deze man was zijn briljante videoclip met dat blauwe pak van hem. En samen met die vogel en dat soort dingen allemaal. En ik vond het een geestig liedje voor in de auto. Maar onze dochter wilde naar de Eurovisie Songfestival kijken. En wij kijken dus 's avonds, hoe laat was het, 10:15, 10:30. Wij kijken naar een optreden van deze man waar, nou ja, de energie van afspat tot en met. De blijheid, de vrolijkheid, het verbindend stuk, met name de zaal die briljant meezingt. En dan kwam er als onderdeel van die totale show, kwam er dan ook nog dat geweldige optreden van Zweden zelf, waarin ze eigenlijk hun eigen voorliefde voor de Eurovisie Songfestival ook nog eens even op een leuke manier op de hak gingen nemen. Dus ik moet je bekennen, ik raakte in de Eurovisie Songfestival sferen.
In de positieve sferen.
In de enorme positieve sferen dat ik echt dacht, denk, hey, dit wordt misschien oprecht nog echt wel eens leuk. Ik zat dus ook echt in die positiviteit.
Ja, blijkbaar zaten we als heel land in een soort van Europapa-bubbel.
Ja, zoiets. Ja.
Waar, ik weet niet wat, toen het liedje uitkwam, hadden we meer de negativiteitsbias. Ja, van, nou, is dit het nou? Ja. En wie is die Joost Klein eigenlijk? En nou ja, allemaal negatieve dingen. Ik denk dat we donderdag allemaal in de ban van hem waren. En dan komt vrijdag het bericht.
Ja, precies.
Dat er dus iets is gebeurd. En op de een of andere manier denk ik dat het, nou ja, ik spreek even in Nederland, maar ik denk dat het, nou ja, laten we het op onszelf betrekken. Weet je, als een soort van een wolk, van de roze wolk afgegooid, of de blauwe wolk in dit geval. Weet je, daar afgegooid. En vooral omdat er niet werd verteld wat er aan de hand was. Wat dus normaal ook speculatief is voor negatief. En feitelijk zijn we natuurlijk wel in de negativiteitsbias naar de EBU, laten we heel eerlijk zijn. Maar richting Joost Klein zitten we in die positiviteitsbias. En kunnen we ons niet voorstellen dat hij iets heeft gedaan wat zo buitenproportioneel is dat disqualificatie inderdaad het antwoord is.
Ja.
En ik weet nog wel dat ik op vrijdag ook gewoon door mijn Instagram heen scrolde. En toen was er iemand die dus zei, die eigenlijk de schuld bij Joost Klein legde. Op basis van de informatie die het niet was, kan je dus enerzijds in je positiviteitsbias reageren en hem als het ware beschermen, wat heel veel mensen doen. En hier was iemand die zei, nou ja, ik weet niet, hij heeft blijkbaar iets gedaan wat niet door de beugel kan. En die ging daar helemaal op los. Maar die persoon werd op social media zo met de grond gelijk gemaakt, dat ik dacht, jeetje, het lijkt erop alsof het bij een positiviteitsbias we nog heftiger reageren op mensen die daartegen ingaan, dan als mensen bij de negativiteitsbias iets positiefs zeggen.
Ja, ik snap wat je wil. Maar dit is, ik denk dat het wel even handig is om even aan te geven wat die positiviteitsbias nou eigenlijk is. Want dat laat ze natuurlijk al wel een beetje raaien. Maar in de basis draait de positiviteitsbias draait om het feit dat je aandacht geeft aan, zeg maar, de positieve kant van een situatie. Dat is deel 1. Maar deel 2 is dat je dus eigenlijk, laten we zeggen, de negatieve kant van elke situatie, dus de counterside, dat je die eigenlijk per definitie gaat onderschatten. En dat is wat je volgens mij dus de afgelopen dagen collectief dus ook zag gebeuren. Dat vanuit alle vrolijkheid, de manier waarop het op donderdagavond werd neergezet, waarop Joost zijn act deed, wat gewoon, ja, weet je, even los van of je van die muziekstijl houdt of niet, maar het was gewoon een briljant, mooi, vrolijke, leuke act. De sfeer die er omheen zat en die er werd gecreëerd, met uiteindelijk daarna ook dat ding van Zweden, waardoor de sfeer helemaal compleet was. Dus we zaten allemaal lekker in, positief, we vonden het allemaal hartstikke leuk. Dat het hele idee van dat er mogelijkerwijs ook wel eens iets zou kunnen zijn gebeurd wat een smetje is, laten we het maar even zo noemen, dat past niet eens in dat beeld. Dat past niet in dat beeld.
Nou, en het grappige is, jij noemt het woord niet onderschatten. Of we onderschatten het negatieve. Ik zou hem zelfs nog sterker aan willen zetten. We accepteren blijkbaar niet eens het negatieve.
Nee.
En dan hou ik mijn hart vast dat er zal een moment komen, wellicht als die aanklacht straks wordt gedeponeerd, waarin duidelijk wordt wat er echt is gebeurd.
Ja.
Zoals ook in heel veel media natuurlijk terecht wordt geschreven. Het was een confrontatie met een cameravrouw, dus er zijn ongetwijfeld beelden van. Want ze was natuurlijk aan het filmen op het moment dat er wat dan ook is gebeurd. En dan vraag ik me af wat er dan gebeurt met die informatie en hoe de media dat gaat doen. Stel nou dat hij inderdaad iets heeft gedaan waarvan wij ook collectief zouden zeggen, dat kan inderdaad niet door de beugel. Zijn wij dan bereid om vanuit onze positiviteitsbias ook te aanvaarden dat we het fout hadden? En gaan we dan als een blad aan een boom keren? Of is die positiviteitsbias zo sterk dat we dat dus gewoon niet toelaten?
Nou ja, dat wordt natuurlijk giswerk. Maar we hebben het natuurlijk in de vorige podcast vanuit de negativiteitsbias natuurlijk al over gehad. Dat een van die 7 laws waar we het toen over hebben gehad is dat er zit een veroordeling in. In dit geval was het een positieve veroordeling als het gaat even om het beeld dat wij van Joost Klein hebben. En dat dus het idee van iets negatiefs er niet in past. En dat beeld kan niet geraakt worden. En wij mensen vinden het vervolgens ontzettend moeilijk om te accepteren dat er dingen kunnen gaan gebeuren waardoor de situatie daadwerkelijk verandert. Maar omdat we zo'n bijna diepe fundamenteel gevoel hebben en bij zo'n situatie, vinden we het moeilijk te accepteren dat die situatie wel eens kan veranderen. Dus terug naar jouw vraag. Ik denk dat wij heel erg lang als die veroordeeld zou worden, in de ontkenning blijven dat daar iets heftigs is gebeurd, wat uiteindelijk met name de disqualificatie goed praat.
Dat is dus op zich een heel interessant fenomeen, want blijkbaar voelen we dan alsof er ons onrecht is aangedaan.
Ja.
En dat is dan misschien de reden waarom we zo reageren. En ik moest eigenlijk, weet je, om het in een ander perspectief te plaatsen, vanuit een ander voorbeeld. Binnen een organisatie zie je natuurlijk ook heel vaak dat je merkt dat mensen het gezellig hebben met elkaar, het leuk hebben met elkaar en dat ook graag zo willen houden. Dus dan zitten ze ook een beetje, ja, de harmonie. En laten we vooral de dingen die we wat minder leuk vinden, of een collega die we wat minder leuk vinden, laten we daar vooral dan geen aandacht aan besteden. Dus dat voelt voor mij ook een beetje als die positiviteitsbias een beetje hoog houden.
Ja, dus de negatieve dingen onderschatten.
Ja, ja. Want wat er niet is, dat raakt ons ook niet. En terwijl je wel in een organisatie dan de sfeer voelt van, hé, hier speelt iets. En dat voelen we ook met z'n allen aan. Maar zolang we in die ontkenning blijven of in die onderschatting van, nou, het zal vast niet zo erg zijn. Nou ja, dan gebeurt er waarschijnlijk ook niks. En wat er dan wel kan gebeuren is dat het zo heel erg gaat broeden en broeien. Ja. En voordat je het weet, is iets wat heel klein begon, wordt opeens heel erg groot. Dan krijg je het over die befaamde roze olifant die gewoon uit elkaar spat van de spanning. Maar we blijven vanuit die positiviteitsbias zeggen, nee joh, niks aan de hand. Het gaat allemaal goed, het gaat allemaal lekker. Laten we ons focussen op het positieve.
Nou, je zit hier, als ik hem dan toch even ook terug mag pakken naar die case met Joost, omdat hij op een aantal fronten vond ik hem wel, vanuit ons vakgebied vond ik heel erg interessant wat daar gebeurde. Het helpt niet dat een organiserend comité, wat is het, meer dan 24 uur na het moment waarop er sprake begint te worden van dat er iets aan de hand is, gewoon niet communiceert. Dus dat helpt dan niet. En volgens mij ging dan vervolgens ook nog eens een keertje de zaak helemaal aan de haal. Op het moment dat ze de disqualificatie hadden besloten en dat hadden gecommuniceerd. Daar kwam natuurlijk uiteraard natuurlijk heel veel op en aanmerkingen over vanuit al die trotsheid en de positiviteit. En dit kan toch niet, want het is toch ineens is het ook sinds donderdag, hè, ook onze Joost geworden natuurlijk. Dus dat is dat stukje trotsheid. En vanuit al hun wijsheid dachten ze van ja, maar om dat nou goed uit te leggen, laten we nou de spelregels van het Eurovisie Songfestival, laten we die nou even publiceren. Want dan snapt iedereen waarom dat Joost dus gedisqualificeerd wordt en dat we een zero tolerance beleid hebben, dat soort dingen allemaal. Niet beseffende dat dat vervolgens weer koren op de molen is voor alle andere aanklachten die men allemaal heeft rondom het hele Eurovisie Songfestival dit jaar. Waardoor eigenlijk, nou ja, precies die roze olifant, er wordt ineens van een mug, wordt er iets heel groots gemaakt, er wordt van alles nog wat bijgehaald. En nou ja, het ging van gekker naar gekker. En uiteindelijk blijven we met z'n allen maar met één vraag echt achter. En dat, wat is er nou werkelijk gebeurd? Maar we hebben er wel allemaal alle mening over.
Ja, en dat is helemaal waar. En wat dan ook door mijn hoofd inschiet, we hebben het vaak over bedoeling, gedrag, effect. Als we kijken naar gedrag van mensen. Dat we zeggen, de intentie van het gedrag is altijd positief.
Ja.
Dus als we dan even naar zo'n EBU kijken. Het gedrag wat ze laten zien is dat ze, jij zei het heel mooi, 24 uur niks zeggen. En dan ben ik nieuwsgierig, want dan denk ik, ja we zijn Joost blinded, maar we moeten even naar die metapositie even uitzoomen. Wat is dan de intentie van dat gedrag geweest? Wat ik me kan voorstellen is dat ze nog niet alle feiten op een rij hadden, dus dat ze geen onnodige onrust wilden of zij. Dus ze wilden het gewoon heel erg goed doen. Dus vanuit mijn intentie om wat ik communiceer moet kloppen, laat ik het gedrag zien om, zolang ik het nog niet weet, communiceer ik dan maar niks. En vervolgens het effect is, in ieder geval zoals het dan in Nederland overkomt, hè, is alleen maar negatief. En ik vraag me af, want dat was natuurlijk wat er ook gebeurde in reacties van andere artiesten, dat werd heel erg verward ook met de deelname van Israël aan het Songfestival. Dat was natuurlijk ook heel erg controversieel.
Ja, het was even ten tijde van de wachttijd, was het een van de argumenten die mogelijkerwijs een reden zouden kunnen zijn waarom dat dit met Joost speelde.
Ja, en waar ik naartoe wilde is dat er ook heel veel artiesten leken steun te betuigen voor Joost. Maar dat ging dan helemaal niet meer over Joost, maar dat ging dan over Israël. Dus misschien was dat ook wel wat het voor de EBU heel ingewikkeld maakte. Omdat er natuurlijk al een kwestie onder lag te sudderen. Waar meerdere artiesten op wat voor manier dan ook een statement over hadden gemaakt. En jij refereerde daar naar de spelregels. Hadden ze daar dan ook niet iets op moeten doen?
Ja.
Maar we zijn niet van politieke statements. Een ingewikkeld wespennest.
Ja.
Vooral omdat Israël een betalend land was, maakte het niet minder gecompliceerd, zullen we maar zeggen. Toen kwam dit incident er nog overheen. En dan merk ik, dan gaat het helemaal door elkaar heen lopen.
Ja.
Ook in berichtgeving, dat je denkt, waar gaat het nou eigenlijk over? Gaat het om verontwaardiging, om de disqualificatie? Gaat het om de deelname van een land waar mensen misschien een andere mening over hebben? Het ging allemaal zo mixen met elkaar. Dat maakte het heel onduidelijk.
Maar, toch zag je wel dat de kern uiteindelijk, of de sleutel, lag wel in de manier, of misschien wel beter gezegd het gebrek aan, een goede communicatie. Ik denk dat daar op dat vlak echt inschattingsfouten zijn gemaakt. Dat ik ga mee dat als je communiceert moet je wel iets zinnigs te melden hebben. Maar tegelijkertijd hebben we het hier niet over een groepje mensen die je moet beteugelen. Je hebt het hier over een internationaal groot, mega massa, bijna hysterie als het gaat om het hele Eurovisie Songfestival. Ik denk dat daar echt een cruciale fout is gemaakt door dat zo lang te laten sudderen, door eigenlijk alleen maar te zeggen, er is iets en we laten dat gewoon in het midden. En dan gaan mensen gaan dus aan de haal. Nou, dan krijg je die positiviteitsbias die dus uiteindelijk zegt van ja, maar het hele idee van dat er iets gebeurd zou kunnen zijn, dat past niet. Dus het is toch schandelijk kwalijk dat er überhaupt allemaal wordt gesuggereerd. Je hebt de negativiteitsbias die, nou, alles wat ook maar negatief is van het Eurovisie Songfestival tot aan de kleur van de vlag, weet ik wat nog meer allemaal, is in één keer allemaal een reden om erover te gaan lopen zeuren en te piepen en te miepen. En het komt allemaal bij elkaar in een kolk van, nou ja, bijna massahysterie. En volgens mij is dan echt de enige manier, en ik heb ook niet zomaar het pasklare en panklare antwoord daarop, maar het niet communiceren zo lang. Ik denk dat daar echt de cruciale fout zit in waarom dit uiteindelijk allemaal zo verlopen is.
Waarbij wij natuurlijk als Nederlanders ook een enorme bias hadden, want stel het was een ander land geweest.
Nou ja, terecht.
Wat was er dan gebeurd? Stel het was Israël overkomen waar al zoveel controverse over was. Waren we dan heel blij geweest als land van oh, gelukkig, ja, misschien met een draai, maar ze mogen toch niet meedoen.
Terecht, hè? Nou, dat ze denken, ja, dat
bij wijze van, of een ander land waar dan misschien minder, zoals bij Nederland was het natuurlijk ook geen controverse over, weet ik veel, een Duitsland of een Frankrijk. Dat zijn dan toch wel dingen die me gewoon heel erg bezighouden. En wat ik aan het begin al zei, met name het fanatisme van ons Nederlanders als we in die positiviteitsbias zitten, die is bijna eng.
Ja, die is echt bijna eng. Ja.
En dat herinnert me ook aan het laatste WK toen we tegen Argentinië speelden. Hadden wij dat natuurlijk ook, want we zagen ons al wereldkampioen worden. En we zouden die club van Messi wel eventjes gaan verslaan.
Ja.
En hoeveel er dan daarna ook niet gespeculeerd is toen we de wedstrijd verloren over een omgekochte scheidsrechter of een omgekocht toernooi. Want we gunden het toch allemaal Messi en weet ik het wat allemaal niet.
Ja.
Hadden we precies hetzelfde. Ook die landelijke verontwaardiging daarover. En die had je nu. Die heb je nu eigenlijk weer.
Ja, nou ja, en dat is natuurlijk ook best wel jammer. Want we beginnen deze podcast natuurlijk vanuit wij een beetje het idee hebben dat de basis van alles waar we nu rondom Joost Klein mee te maken hebben, voortkomt vanuit een positiviteitsbias. Maar je ziet wel dat het langzaamaan ook echt aan het omschakelen is naar een negativiteitsbias. Bijna niemand heeft het meer over het fantastische, mooie, energieke optreden wat hij donderdagavond heeft neergezet en die hij echt in zijn boekje mag bijschrijven en trots op mag zijn. We hebben het nu allemaal over het proces en de EBU klopt niet meer en we moeten, dat zeggen we overigens ook al jarenlang, niet meer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dus het is aan het kenteren nu naar de negativiteit. En mij valt dan ook wel op dat ook nu nog steeds dat vanuit feitelijk niemand, behalve de hoofdrolspelers, weten wat er nu werkelijk is gebeurd. En toch zie je op de social media en overal zie je teksten voorbij komen die ongetwijfeld vanuit de beste intentie geschreven worden, vanuit, nou, ik denk dat dit is gebeurd, maar worden geponeerd alsof het een halve waarheid is. En vooral ook, dat valt me echt op, dat er zijn ook gewoon bekende Nederlanders die hun eigen beleving neerzetten alsof dat de waarheid is. En daarmee dus nog eens een keer een extra invloed hebben op hoe dit allemaal aan het vergaan is. En ik denk dat over 2 maanden hebben wij het dus niet meer over het briljante optreden wat hij gedaan heeft, maar hebben we het alleen nog maar over de negatieve kant, over hoe dit proces verlopen is.
En daar zijn we dan toch eigenlijk ook zelf debet aan, want uiteindelijk is er binnen het kamp tussen aanhalingstekens van Joost Klein ook niemand die naar buiten treedt. Dus we verwijten het heel erg dat de EBU stilzwijgend is. Maar vanuit de kant van Joost Klein horen we ook helemaal niks.
Nee, terecht. Nee, daar ben ik met je eens.
En wellicht is dat wat afgesproken is, maar ook dat wordt niet naar buiten gebracht.
Nee, er wordt niet eens gezegd van jongens, we hebben afgesproken om even niks naar buiten te brengen. Er wordt helemaal niks gezegd.
Exact. En als we dan weer die parallel met organisaties trekken, dat is vaak waar het misgaat. We kiezen er dan maar voor om helemaal niks te zeggen. En dan krijg je dus dat speculatieve en alles. En als ik er dan nu langer over nadenk, denk ik, ja, volgens mij is het gezichtsverlies van Joost Klein groter dan de gezichtswinst die hij nu heeft gehaald. Hij is verdubbeld in aantal volgers. Ja. Hij is populair, hij is trending, bladibladibla. Eigenlijk kan hij er alleen maar slechter van worden als er iets naar buiten komt.
Dus ja, dat denk ik ook.
Misschien zit hij wel ergens stilletjes te denken, hopen dat het overwaait. En dat ze straks, als die aanklacht begin juni komt, dat het een heel klein artikeltje wordt. En dat er dan misschien iets anders in de wereld is gebeurd wat de overmacht heeft. Want hij vaart natuurlijk heel goed op onze positiviteitsbias. Maar het is maar de vraag of het terecht is. En dat blijft wel een stemmetje in mijn hoofd. We zijn dus blijkbaar zo geïndoctrineerd daardoor. Nou, jij noemt het inderdaad van dat we er een beetje nonchalant over worden. Hè? We onderschatten de negativiteit. Dan denk ik, ja, maar dat is uiteindelijk wel hetgene wat voor hem een dolksteek zou kunnen zijn. En dan valt hij misschien wel van zijn statuur af.
Ja, ja. Dat kan. Maar ik denk nog steeds, wat ik net ook al zei, de kern zit hem uiteindelijk in het totale gebrek aan communicatie. En dat zie je bij organisaties, zie je dat natuurlijk ook. En op een zeker moment kun je gewoon niet langer meer je kop in het zand steken en er niks meer over roepen. En dan kan zoiets simplistisch zeggen als van jongens, maar we hebben lopende het onderzoek of weet ik veel wat, hebben we afgesproken om er even geen uitspraken over te doen, om dat niet te frustreren. Maar er wordt nu gewoon helemaal niks gezegd. Echt helemaal niks. En dat, ik merk dat bij mijzelf ook wel in deze case. Ik vind, vanuit ons vakgebied vind ik het heel erg interessant wat hier gebeurt. Maar het irriteert me ook. Het irriteert mij als mens zijnde ook gewoon dat ik was daar enthousiast geworden. En nu gebeurt dit allemaal. Nou, ik merk bij mezelf ook wel een beetje, ik heb er wel last van. Ik vind dat ook jammer. Ik heb ook echt last van die positiviteitsbias in dit geval. Ik was plotseling heel erg fan geworden van alles daaromheen. En ik merk dat ik erna gewoon last van heb, dat ik gewoon niet weet waar we aan toe zijn. Nou heb ik ook nog wel de ratio om te beseffen dat ik er vanuit mag gaan dat dat soort stappen niet worden gedaan als dat toch echt niet iets aan ten grondslag ligt. Want het is nogal een behoorlijk heftig iets wat ze gedaan hebben door te disqualificeren. Maar we weten het niet. En dat irriteert. En dan denk ik ook vanuit zo'n EBU, dat is niet handig. Want je gooit een smet over een feest heen, gebaseerd op dit incident. Maar en dan komen we weer op dat negativiteitsbias. Uiteindelijk is het de negatieve ervaringen die we hebben, die het langst blijven hangen.
In dit geval het uitblijven van communicatie en de consequentie
precies,
die ze eraan hebben.
En hoe langer ze dus nu gaan wachten met communiceren, hoe negatiever dat gaat worden. En dat gaat straks gewoon knetterhard aan ze kleven. Oh, de EBU, oh ja, dat is zo'n club die niet communiceert. Nee, dan weet je, laat maar. Daar gaan ze echt last van krijgen, daar ben ik echt van overtuigd.
Nou, sterker nog, daar hebben ze nu denk ik al last van. en dan blijft de vraag overeind, hoe gaat de media het straks dan weer spinnen? Gaan ze dan de positiviteitsbias nog verder opkloppen? Of gaan ze weer richting negativiteitsbias? Nou ja, de tijd zal het leren.
De tijd zal het leren, ja.
Het maakt me wel nieuwsgierig, want we zijn denk ik wel... blijven nu een beetje in cirkels zitten. Leuk als je er een ander perspectief op hebt. Dus laat vooral een reactie achter, schrijf een DM... Stuur een berichtje naar info@behavioboost.nl en praat gezellig met ons mee. En als je dan toch heel erg betrokken bij ons bent, rate ons even. Dan zijn we makkelijker te vinden. En als je ons volgt, mis je geen enkele aflevering meer.
Helemaal goed. Mooi. Monique, tot de volgende aflevering.
Tot de volgende.
Doei.
Dag.